Dit is SBS Dutch.
Nou ja, ik merk dat politiek is weer een beetje aan het opstarten. En het parlement is vorige week voor het eerst weer bij elkaar gekomen. En je merkt dan de onderwerpen die aan de orde komen toch heel erg COVID gerelateerd zijn. Dat is ook logisch, er moet heel veel geregeld worden. En deze vrijdag was er een kabinetsvergadering, noemen ze dat. Dat zijn alle premiers van alle staten en de minister-president Scott Morrison bij elkaar. En die hebben het weer gehad over het aantal terugkerende Australiërs. Dat eigenlijk een beetje opgehoogd moet worden, omdat het zo moeilijk is om terug te komen naar Australië. Nou, de staten, met uitzondering natuurlijk weer van Western Australia, die zijn ermee akkoord gegaan. Dus het wordt mogelijk dat er nu bijna 6.000 Australiërs per week terug kunnen komen naar Australië. Maar wat erachter zit, is dat die premiers van die staten zeggen, kijk, jij kan het wel willen, Scott Morrison, maar onze hotelcapaciteiten zijn niet voldoende. Je ziet ook een hele hotelquarantaine. Dus het is allemaal toch wel een hele precaire business, want het moet goed bewaakt worden. En als, ja, de foutjes zijn zo gemaakt en dan heb je meteen weer een uitbraak. Dus eigenlijk is de vraag van de verschillende premiers dat de staat, of wat als Australië, zou moeten helpen bij het bewaken van die hotels. Nou, die toezegging hebben de premiers nog niet gekregen. Maar ik denk wel dat op federaal niveau dat men zich daar een beetje mee moet gaan bemoeien met het hele hotelquarantaire gebeuren. Want voor de staat is het niet meer te behappen.
Nee, ze kunnen defensie inzetten natuurlijk.
Bijvoorbeeld, dat zou ook een logische stap zijn. Maar dat is best nog voor de federale regering is dat een grote stap. Maar voor de losse staat is dat ook eigenlijk een erkenning dat ze het zelf niet zouden kunnen. Dus die hangen wat dat betreft ook nog wel een beetje tegen. En je hebt gezien, afgelopen week hebben we van die uitbraakjes gehad in Perth en in Melbourne. Ja, en die komen allemaal uit de hotelquarantaine. Dus als er zwakke schakels zijn, dan zitten die toch wel bij de hotelquarantaine. Dus met name bij de bewaking. Dus willen ze de boel waterdicht houden of krijgen, en met name als er nu inderdaad nog meer mensen naar Australië terug kunnen keren, ja, dan zal er ook die bewaking bij de hotels verzwaard moeten worden.
Mm-hmm. Heb jij ook gehoord van dit parlementslid dat heeft aangekaart dat ze die quarantaine, dat ze gewoon grote quarantaine hotels moeten bouwen, 2 uur, 3 uur van een grote stad af? Ja. Dat ook zou helpen.
Nou, die discussie speelde in Melbourne ook al na het hele debacle van hotelquarantaine, waardoor wij in die tweede lockdown moesten. Toen is er gezegd, ja, waarom gaan ze niet ergens in de regio grote hotels bemannen? Daar is minder gevaar voor uitbraken. Maar het heeft ook nadelen, Pauline. Want je moet je bedenken dat daar is geen infrastructuur, er zijn geen personeel voldoende om het boel te bewaken. Dus het heeft ook nadelen. Mm-hmm. Maar de discussie die speelt. En men zegt ook allemaal dat de Northern Territory, bij Darwin, die quarantainevoorziening, wat natuurlijk eigenlijk redelijk in de outback is, dat die eigenlijk het meest zekere is van het hele land.
Ja, wat ons natuurlijk bezighoudt als Nederlanders in het buitenland wonen, wij wonen in Australië, wanneer kunnen we weer vliegen en hoe zit dat met die vaccins?
Ja, nou, de vaccins die worden echt met name in Europa als de heilige graal gezien. Als ze die vaccins hebben, dan gaat de hele wereld weer open. Nou, in Nederland, ik weet niet of je dat een beetje meegemaakt hebt, daar is het chaos op dit moment.
Enorm.
Want niet alleen in Nederland, ook in heel Europa. Er zijn veel minder dosissen beschikbaar dan ze gedacht hadden. De uitrol gaat heel lastig. Nou, in Nederland, van al die Europese landen, die bungelt toch ergens onderaan.
Dus iedereen druk met de ellebogen. Ik wil, wij zijn aan de beurt. Wij hebben het als eerste nodig.
Ja, dan heb je precies, dan zeggen de huisartsen, ja, maar vergeet ons niet, want wij zijn ook in de frontlinie. Wij moeten, die mogen nu als eerste nog voor gedrongen worden. Dan beginnen de oudere organisaties weer te piepen van, ja, maar luister even, die ouderen kun je in deze kou niet de straat op sturen om een prik. Die zouden eigenlijk thuis geprikt moeten worden. Dus iedereen bemoeit zich ermee. Ja. Nou, en hoe anders gaat het in Australië? Daar werd over de vaccins eigenlijk helemaal niet gesproken. Dat was helemaal geen punt hier. Weet je, we hadden nauwelijks cases hier. En zolang de grenzen op slot blijven, ja, weet je, waarom zouden we ons druk maken om geprikt te worden? Dus het leek alsof dat hier helemaal geen punt was. Maar natuurlijk is de Australische regering op de achtergrond wel heel erg bezig geweest om dat allemaal uit te zetten. Maar in stilte. En gisteren kwam opeens het nieuws, en dat vind ik dan wel weer heel Australisch, dat zegt, jongens, we kunnen jullie melden dat we 150 miljoen dosissen beschikbaar hebben. Als je ervan uitgaat dat iedereen twee
prikken... Is de bevolking zo gegroeid?
Je moet twee prikken krijgen. Dus ze hebben voor 75 miljoen mensen... Hebben zij prikken klaar liggen. Nou, we zitten hier met 27 miljoen mensen. Dus ze hebben best wel veel te veel. Ja. En dan denk ik, wat gaan ze nou doen? Zoveel extra heb je toch helemaal niet nodig. En ik hoop eerlijk gezegd, en ik denk ook dat dat erachter zit, dat Australië dit ook een beetje als een soort van buitenlandpolitiek doet. Dat ze op deze manier ook de regio kunnen helpen. Dus er zijn ook een heleboel eilanden, maar misschien ook richting Indonesië. Die ze wat dat betreft ook blij kunnen maken. En dat kan natuurlijk ook weer, als je denkt over buitenlandbeleid, de invloed van Australië in de landen om ons heen ook heel erg goed doen. Mm-hmm. Maar ja, dus wordt er gezegd, in oktober zal iedereen in principe ingeënt kunnen zijn. En niet alleen de Australiërs of de mensen die een Australische nationaliteit hebben of die Medicare hebben. Iedereen op Australische bodem leeft, of ze nou een vergunning hebben of niet, of ze nou asielzoeker zijn of niet, of dat ze gewoon Nederlanders zijn of wat dan ook. Je krijgt gewoon gratis een prik van de Australische overheid. Nou, dan denk je, mooi, hebben we allemaal die prik. En dan kunnen we in oktober kunnen we richting Nederland, dan kunnen we kerst vieren in Nederland. Nou, gisteren kwam... wacht maar. Ik wil nog niet te voorbarig zijn. Ja, vrijdag kwam het nieuws van Scott Morrison dat we ons rekening mee moeten houden dat ondanks de vaccins de hotelquarantaines echt nog een hele tijd overeind blijven staan. Dat betekent dat op het moment dat je naar het buitenland gaat, je altijd nog 2 weken in een hotelquarantaine moet gaan zitten, ook al heb je dat vaccin. Nou, volgens mij leg je daarmee het hele reisgebeuren plat. Mensen gaan niet, ook Australiërs, je gaat niet meer zomaar op vakantie, je gaat niet zomaar meer op reis als het betekent dat je bij terugkomst weer 2 weken hier in een hotel moet gaan zitten. Ja. Dus ik denk dat we nog eventjes hier met z'n allen hand in hand vastzitten.
Jij zit natuurlijk in Melbourne, is daar veel gesteggel over de Australian Open?
Daar is veel gesteggel over. Van tevoren werd al gezegd, waarom moet het allemaal? Het heeft natuurlijk een enorm economische impact. En men is bang dat de Australian Open, wat nu in Melbourne zit, naar een andere stad zou kunnen gaan. Dus men is heel erg op gefocust om dat hier te houden. En dus men is bereid om daar hele zware offers voor te doen. Maar eigenlijk vindt men, of veel mensen hier in Australië, of in Melbourne, dat de offers wel heel erg groot zijn. Juist ook omdat je meteen ook van de week zag dat er een hotel quarantaine medewerker met corona naar huis is gegaan en dat vervolgens weer iedereen hier in Melbourne weer aan de restricties en aan de mondkapjes zit. Dus dit is allemaal zo precair, zo wankel nog.
En het voelt ook heel oneerlijk natuurlijk dat tennissers vanuit de hele wereld worden ingevlogen terwijl hoeveel duizend Australiërs nog vastzitten ergens en het land niet in.
Maar je hoort ook stemmen die zeggen van ja, luister, op een gegeven moment wordt het weer tijd om de economie te laten draaien, om het leven weer een beetje gewoon te laten worden. En dit is daar wel een onderdeel van. En dat betekent ook dat je risico's naar je stad of naar je staat toe haalt. Maar daar moeten we toch mee zien te leven. Ja, daar valt ook wat voor te zeggen.
Tuurlijk. 30.000 bezoekers per dag werd er eerder deze week gezegd. Zijn ze daar al op teruggekomen?
Nee, het zijn 35.000 bezoekers per dag. En dan bij de laatste wedstrijden, als er dus minder wedstrijden te spelen zijn, gaat het terug naar 25.000 bezoekers. En vooralsnog houdt men daar gewoon aan vast.
Ja. Nou, het is een mooi toernooi, maar ik denk als dan de Formule 1 verplaatst kan worden naar later in het jaar, waarom kan dat met tennis niet? Maar ja. Dat ben ik een simpele ziel die dat denkt natuurlijk.
Nee, het zal allemaal om geld draaien.
Ja. In Nederland, je zei het zo straks al, dat vaccineren is van start gegaan, maar de demissionaire ministers die liggen wel een beetje onder vuur, hè?
Ja, donderdagavond was er weer een heel zwaar debat voor het Nederlandse kabinet, waarin ze moesten uitleggen hoe het allemaal gaat en wat er allemaal misgaat en vooral wat er allemaal misgaat. Want het gaat allemaal veel trager dan men dacht en bovendien, het einde van de tunnel is ook nog niet in zicht, want de besmettingen die waren van de week weer een beetje toegenomen. Het is gewoon een treurig vooruitzicht in Nederland. Iedereen klampt zich vast aan het idee dat er een vaccin is. Maar ja, als die vaccins niet kunnen worden uitgerold omdat de vaccins niet beschikbaar zijn, terwijl andere landen waaronder Australië, een absoluut overschot aan vaccins hebben, dan denk je ook van ja, dat maakt mensen wel onrustig.
Nou, heb jij zelf in de Tweede Kamer gezeten natuurlijk. Wat denk jij? Wat gaat dit doen? Nederland stevend af op een verkiezing natuurlijk, volgende maand. Wat gaat dit met Rutte en met de VVD doen? Of denk je dat ze gestraft gaan worden? Of gaan mensen gewoon zeggen door?
Het is altijd een gouden regel dat in tijden van crisis blijven mensen toch wel vasthouden aan hun eigen leiders. Die laten ze in de crisis zelf niet los. Daarna komt de afrekening en die kan keihard zijn. Maar de vraag is, zouden er inderdaad echt verkiezingen moeten komen? De verkiezingen zijn nu gepland in maart. Het is zo in de Nederlandse wetgeving. Ja, die datum die staat al jaren vast. Daar heeft de minister-president of het kabinet helemaal niks over te zeggen. Daar wordt naartoe geleefd. Daar wordt ook de campagne op afgestemd. Hmm. Nu zeggen de burgemeesters, en nu ongeveer de helft van de Nederlandse burgemeesters geeft dat aan, want die zijn verantwoordelijk voor de organisatie van het hele stemgebeuren. Ja, maar wij kunnen dat allemaal niet coronaproof, kunnen we dat regelen? Dat wordt geheid. Er zitten zoveel mensen op elkaar in die kleine stemlokalen, met die hokjes, met die pennen die gesanitized moeten worden. Ja, dat krijgen we allemaal niet coronaproof voor elkaar. Dus de vraag is, moet je dan de verkiezingen cancelen, maar dat is in Nederland heel erg moeilijk, omdat het gewoon, het staat vast wanneer de verkiezingen zijn, zoals het ook al bijna weer vast staat, wanneer de verkiezingen over 4 jaar en over 8 jaar zijn. Hmm. Heel anders is dat in Australië. Daar bepaalt de minister-president zelf wanneer de verkiezingen zijn. Ja, hij mag niet langer dan 4 jaar blijven zitten, maar binnen die termijn kan hij zelf een verkiezingsdatum uitroepen. En dan zie je het tegenovergestelde. Hier in Australië zijn er verkiezingen geweest in 2019. Dus nog geen 2 jaar geleden. En nu draait het lekker met Scott Morrison. En inderdaad, het vertrouwen in hem is goed. En men gaat ervan uit dat dit jaar worden weer nieuwe verkiezingen uitgeroepen. Want dan kan Scott Morrison zijn termijn weer met 4 jaar verlengen. Dan heeft hij dus eigenlijk een paar bonusjaren meegekregen.
Want hij verwacht dus dat anders dat hij, als hij de 4 jaar uit zou zitten, dat dan niet zo goed afloopt.
Nee, ja, dan heeft hij. Dan kan het vertrouwen zomaar minder zijn. En als er nu verkiezingen zouden zijn, dan zou die zomaar weer voor 4 jaar gekozen kunnen worden.
Ja, wel slim.
Ja, het is slim, maar het systeem is heel anders dan in Nederland. En dan merk je maar dat in Nederland, die nu echt in een coronacrisis zit, waar de burgemeesters echt met hun handen in het haar zitten, hoe kunnen we dat überhaupt gaan regelen? Ja, dat het dan echt heel star is. Daar kan nauwelijks geschoven worden.
Mm-hmm. Ja, er was ook nog ander opmerkelijke politiek nieuws in Victoria. De Gay Conversion Bill.
Ja, donderdagavond is daar een wet aangenomen. En daar is heel veel te doen over. Het gaat er eigenlijk, ze noemen dat de Gay Conversion Bill. En het gaat er eigenlijk over dat homoseksuelen mogen niet meer gehersenspoeld worden om er weer gewoon straight te kunnen worden. Als een soort van therapie. Mm. Dat wordt vaak door kerken wordt dat dan over die homoseksuele mensen uitgeoefend. Nou ja, voor ons lijkt dat zo logisch als ik weet niet wat. Natuurlijk mag je dat niet doen. En dat er nog een wet voor moet komen. Maar hier is heel veel controverse over geweest. Want je hebt natuurlijk ook de vrijheid van religie. En waarom zou je de kerken dwars moeten kunnen zitten? Dat is een enorme maatschappelijke, fundamentele discussie geweest. En in het Victoriaanse parlement is dat ook echt een marathonvergadering geworden. Maar uiteindelijk is die wet gewoon aangenomen met 27 stemmen voor en 9 tegen. Dus dat is best wel iets, een overweldigende meerderheid. Maar het feit dat dit zo'n discussie oplevert, ziet toch wel dat de cultuur, zelfs in de metropool als Melbourne, wel redelijk conservatief is.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.